Goedemorgen, broeders en zusters, meisjes en jongens. Hartelijk welkom allemaal in deze dienst, hier in de kerk en u die thuis meekijkt. Ook de gasten van vanmorgen heten we hartelijk welkom. In deze dienst zal dominee Lammers uit Nijkerk voorgaan. De bloemen van deze dienst gaan met een groet en als bemoediging vanuit de gemeente naar mevrouw van der Hatert de Jong in Elim. Ter voorbereiding op de dienst willen we nu gaan zingen. Lied 284 uit de bundel Weerklank, vers 1. Heere Jezus, om uw woord zijn wij hier bijeengekomen. En ook het tweede vers van lied 284 uit Weerklank willen we zingen. De kerkenraad wenst u en jou thuis en hier in de kerk een gezegende kerkdienst.
Onze hulp is in de naam van de Heere die de hemel en de aarde geschapen heeft. Die de trouw bewaart van generatie tot generatie, ja tot in eeuwigheid. En die niet loslaat het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader, door Jezus Christus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Gemeente, we gaan met elkaar zingen uit Psalm 115, daarvan het eerste en ook het tweede vers. We mogen de naam van de Heere groot maken. Niet ons, o Heer, niet ons, uw naam alleen. Zij om uw trouw en goede tieren heen, al roem, al eer en roem gegeven. En we zullen ook zingen over de afgoden, dat het eigenlijk niets voorstelt, dat ze niets zijn, maar dat we alleen maar ons vertrouwen op de Heere zullen stellen. Dat is ook waar de preek straks over zal gaan. We zingen met elkaar op Psalm 115, vers 1 en 2. Gemeente, we gaan luisteren naar de wet die de Heere ons gegeven heeft, ook de samenvatting van de wet. En daar zingen we uit de 10 geboden, maar dan berijmd, vers 2. Ik ben de Heer, uw God en koning. En ook vers 9, waar we dan zingen dat de wet niet een zwaar juk voor ons is, maar dat we dat juist mogen doen uit dankbaarheid, levend van de genade van de Heer Jezus Christus. De 10 geboden daarvan, vers 2 en ook vers 9. Wij stellen ons onder de tucht en de belofte van de heilige wet van de Heere. Toen sprak God al deze woorden. Ik ben de Heere, uw God, die uit het land Egypte, uit het slavenhuis heeft geleid. U zult geen andere goden van aangezicht hebben. U voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van bovenin of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, dat betekent een jaloers God, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en het vierde geslacht van hen die mij haten. Maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heer uw God niet ijdel, dat betekent onnodig, gebruiken. Want de Heer zal niet verontschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat is de rustdag dat u die heiligt. 6 dagen zult u arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult u geen enkel werk doen. U, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienaar, nog uw dienares, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is, en hij rustte op de 7e dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan. U zult niet echt breken. U zult niet stelen. U zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste. Nog zijn dienaar, nog zijn dienares, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. En de Heer Jezus, die zei, u zult de Heer uw God liefhebben met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand. Het is het eerste en het grote gebod. En het tweede hieraan gelijk is, u zult uw naaste liefhebben als uzelf. Aan deze 2 geboden hangt heel de wet en de profeten. Gemeente, laten wij nu het aangezicht van de Heer zoeken in het gebed. Heren, wij komen tot u in het gebed en wij danken u dat wij in uw huis mogen zijn deze zondag in de vakantietijd. Wij danken u, Heren, dat u er altijd bent. Dat u geen rust houdt, dat u geen vakantie houdt, maar dat wij altijd bij u mogen komen en dat we ook mogen weten dat u voor ons zorgt, elke dag weer opnieuw. En zo hebt u dat ook betoond in de afgelopen week. Wij danken u daarvoor. Danken u dat hier een gemeente is, dat uw woord er is. We danken u boven alles dat u er bent, dat u de levende God bent en dat u alle eer toekomt die u zo waard bent. Hier, en dan kan het zijn dat mensen die buiten zijn zeggen, waar is hun God? Zoals dat ook de heidenen zeiden van Israël. Het kan zelfs zo zijn dat wij dat zelf ook misschien wel eens denken. Waar is God? Omdat we het niet zien, omdat we het niet merken in de noden en de moeiten van het leven. En toch, Heere, bent u er. U laat zich nooit onbetuigd. En wij bidden dan ook van u, wilt u ons een hele goede dienst geven. Wij zijn het niet waard dat u dat doet. Want wij hebben zojuist ook gekeken in de spiegel van de wet. En dan klaagt de wet ons aan dat wij gezondigd hebben, dat wij de wet niet kunnen houden. Al zou het zijn dat wij een voorbeeldige levenswandel hebben, maar dan nog, wat komt er uit onze mond? En wat komt er uit ons hart? Wat borrelt er allemaal in ons hart? Heren, wij kunnen voor u niet bestaan zoals wij zijn vanuit onszelf. Wij belijden het u, we worden klein voor u. Maar dan zijn wij verwonderd, Heren, dat u ons niet verstoot. Dat u voor mensen zoals wij zijn uw zoon gaf, dat u hem gaf in de dood. Waar hij de vloek van de wet gedragen heeft. En waar hij trouwens ook de wet volkomen gehouden heeft. En dat allemaal voor zondaren zoals wij. En als wij naar onszelf kijken en van onszelf zeggen, ik stel niets voor, ik ben zondig, ik heb schuld, ik kan voor God niet bestaan, maar dan toch ziend op hem te mogen zeggen, door het geloof, ik ben rechtvaardig door hem. Heere, schenk ons het geloof, waardoor wij deel hebben aan alles wat u, Heer Jezus, hebt verdiend. Wil dat geloof werken en wil dat geloof ook versterken en verlevendigen. Opdat wij het mogen leren, hoe langer hoe meer, niet ik, maar hij. Dat wij mogen sterven aan onszelf en dat wij mogen opstaan tot een nieuw leven. Heere, wilt u ons helpen als wij luisteren naar uw woord? Wilt u door de Heilige Geest aanwezig zijn? Ja, Heere, ons verstand en ons gevoel komt tekort. U bent zo groot, wij kunnen het niet bevatten. Maar daarom hebben wij uw Heilige Geest zo nodig en daar bidden wij u om. Voor de hele gemeente hier en ook thuis, zij die met ons verbonden zijn. Wij bidden voor elkaar, ouderen, jongeren, kinderen. Heren, dat het duidelijk mag zijn voor de oudste en dat het duidelijk mag zijn voor het kleinste kind. Laat zo uw woord verkondigd worden en laat het ons door ons ontvangen mogen worden. En dat we het mee mogen nemen in ons leven. Hierbij dragen elkaar zo aan u op. U weet wat we nodig hebben. Wilt u ons nabij zijn? Wilt u overal zijn waar uw woord verkondigd wordt? Wilt u uw kerk bouwen uit alle talen, uit alle volkeren? En wilt u het werk van de duivel verbreken? Heere, denk aan ons. En wilt u allen helpen die een taak hebben in deze dienst? En wilt u zo geven dat het een goede dienst mag zijn? Ja, dat het tot uw eer mag zijn. Wij bidden het u in Jezus' naam. Amen. Gemeente, we gaan met elkaar lezen uit het woord van onze God. We lezen uit het Oude Testament en dan ook nog een gedeelte uit het Nieuwe Testament. Uit het Oude Testament lezen wij Richteren 6. Het is uit de geschiedenis van Gideon. Richter die de Heere gegeven heeft. En dan nog uit Romeinen 12. Maar we beginnen met Richteren 6, lees vers 11 tot en met 14. Waar we lezen dat Gideon tot richter geroepen wordt. En dan gaan we naar vers 25 tot en met 32. Richteren 6, vanaf vers 11. Toen kwam een engel van de Heere. Hij nam plaats onder de eik die bij Ofra is, die aan de Abiezrit Joas toebehoorde. En zijn zoon Gideon klopte tarwe uit in de wijnpers om die voor de Midianieten te verbergen. Toen verscheen de engel van de Heere aan hem en zei tegen hem: De Heere is met u, strijdbare held. Maar Gideon zei tegen hem: Och, mijn Heer, als de Heere met ons is, waarom is dit alles ons dan overkomen? En waar zijn al zijn wonderen waarover onze vaderen ons verteld hebben, toen ze zeiden: Heeft de Heere ons niet uit Egypte doen optrekken? Maar nu heeft de Heere ons verlaten en ons in de hand van Midian gegeven. Toen wendde de Heere zich tot hem en zei: Ga in deze kracht van u en u zult Israël uit de hand van Midian verlossen. Heb ik u niet gezonden? En dan lezen we verder bij vers 25. En het gebeurde in diezelfde nacht dat de Heere tegen hem zei: Neem een jonge stier van de runderen die van uw vader zijn, en wel de tweede jonge stier van 7 jaar. Breek vervolgens het altaar van de Baal af dat van uw vader is, en hak de gewijde paal om die erbij staat. Bouw daarna voor de Heere uw God een altaar op de top van deze vesting, op een geschikte plaats. Neem dan de tweede jonge stier en breng een brandoffer met het hout van de gewijde paal die u om zult hakken. Toen nam Gideon 10 mannen van zijn knechten en deed zoals de Heere tegen hem gezegd had. Maar het was uit vrees voor zijn familie en voor de mannen van de stad om dit overdag te doen, dat hij het 's nachts deed. Toen de mannen van de stad 's morgens vroeg opstonden, zie, het altaar van de Baal was afgebroken en de gewijde paal die erbij stond omgehakt. En de tweede jonge stier was op het nieuw gebouwde altaar geofferd. Toen zeiden ze tegen elkaar: Wie heeft dit gedaan? En toen ze het onderzocht hadden en navraag hadden gedaan, zei men: Gideon, de zoon van Joas, heeft dit gedaan. Toen zeiden de mannen van de stad tegen Joas: Breng uw zoon naar buiten. Hij moet sterven, omdat hij het altaar van de Baal heeft afgebroken en de gewijde paal die erbij stond omgehakt. Joas daarentegen zei tegen allen die bij hem stonden: Wilt u het voor de Baal opnemen? Moet u hem verlossen? Wie het voor hem opneemt, zal nog deze morgen worden gedood. Als hij een god is, laat hij het dan voor zichzelf opnemen, omdat men zijn altaar heeft afgebroken. Daarom noemde hij zijn zoon op die dag Jerubbaal en zei: Laat de Baal het tegen hem opnemen, want hij heeft zijn altaar afgebroken. Tot zover dan de eerste lezing en dan nog een heel klein gedeelte uit het Nieuwe Testament, Romeinen 12. Vers 1 en 2. Daarvan versen 1 en ook vers 2. Ik roep u dan toe op, broeders, door de ontfermingen van God, om uw lichamen aan God te wijden. Als een levend offer, heilig en voor God welbehagelijk, dat is uw redelijke godsdienst. En word niet aan deze wereld gelijkvormig, maar word innerlijk veranderd door de vernieuwing van uw gezindheid, om te kunnen onderscheiden wat de goede, welbehagelijke en de volmaakte wil van God is. Tot zover. De tekst voor de preek is uit Richteren 6, 25b en 26a, waar staat: Breek vervolgens het altaar van de Baal af dat van uw vader is, en hak de gewijde paal om die erbij staat. Bouw daarna voor de Heer uw God een altaar op de top van deze vesting op een geschikte plaats. Zomaar vooraf, straks gaan we luisteren naar de preek, maar zo inleidend ook voor jullie, jongens en meisjes, die vanmorgen in de kerk bent. Ik moet bij datgene waar we vanmorgen over horen denken aan een fabriek. En ja, jullie weten wel wat een fabriek is, hè? Daar wordt wat gemaakt. He, daar wordt wat gemaakt. En wat gemaakt wordt, dat is dan een product. Zo noem je dat. En dat product dat wordt verkocht en er moet geld worden verdiend. He, als ik even denk aan mijn eigen vader, en die is al heel wat jaren geleden overleden, maar toen ik nog kind was, en toen werkte hij in een fabriek. En hij werkte toen in die tijd in 3 ploegen. Dat betekent soms morgens en soms later op de middag en de avond, soms ook 's nachts. En er waren ook mannen, en dat was gelukkig in die tijd niet verplicht, die ook zondags werkten. Het was toen voor die mannen een vierploegendienst. In ieder geval, die fabriek draaide altijd door. Er moest geld worden verdiend. Nou, waarom ik dit zeg? Ons hart is ook een fabriek. En er wordt in onze fabriek, ons hart, iets gemaakt. En wat wordt daar gemaakt? Daar worden afgoden gemaakt. Continu. Altijd. En wat nu nodig is, is dat wij daarmee stoppen. Hè, dat wij de altaren die wij maken afbreken. En dat wij een nieuw altaar gaan bouwen. Hè, dat is de inhoud van de preek, kort gezegd. Hè, het gaat erom dat wij alleen de Here aanbidden en dienen. Hè, dat is wat boven de preek staat. Alleen de Here aanbidden en dienen. En dan bestaat de preek uit twee punten. Dat loopt door de hele preek heen. Aan de ene kant afbreken en aan de andere kant iets opbouwen. Maar we gaan met elkaar eerst zingen, voordat we luisteren naar de preek, Psalm 96, daarvan het derde en het vierde vers. Psalm 96, vers 3. Al de afgoden zijn slechts ijdelheden. Het stelt dus helemaal niets en ook niets voor. En ook het vierde vers: hoe blinkt het alles door vertoning van sterkte en sieraad in zijn woning. Psalm 96, vers 3 en 4. Gemeente, de Midianieten waren gedurende 7 jaren in het land. Zij plunderden en richtten grote schade aan op het land. Het was doel dat er geen oogst was en dat er honger ontstond. De nood was groot en toen heeft de Heere een richter gestuurd. De engel des Heeren kwam tot Gideon en die zei onverwacht tegen hem: strijdbare held, ga heen in deze kracht van u. Gideon wist niet wat hem overkwam. Hij wist ook niet eens wie het was. Voor zijn idee was het een vreemdeling, een man op doorreis. Maar hij kreeg het gevoel dat deze man met God te maken zou kunnen hebben en daarom vroeg hij om een teken en dat teken kreeg hij. Hij maakte een maaltijd in gereedheid en toen hij die maaltijd bij die man bracht, werd dat in brand gestoken door deze man. En toen besefte hij: ik heb met God te doen. Die man, de engel des Heeren wordt hij genoemd, die man is de Heere zelf. Hij maakte toen een altaar van dankbaarheid en hij noemde dat: de Heere is vrede. Zo heeft de Heere Gideon geroepen. En hoe zal het antwoord zijn van Gideon? Dat is altijd de vraag, ook naar ons toe vanmorgen. De Heere spreekt tot ons, elke zondag weer opnieuw. En de vraag is: wat doe jij ermee? Wat doet u ermee? Neem het alleen maar voor kennisgeving aan, het een oor in, het andere oor weer uit? Of doet het wat met je? Nou, we horen hoe Gideon het woord van God ontvangt en hij op de Heere gaat vertrouwen. Je zou denken, nu moet hij de mouwen opstropen, beginnen om te vechten, een leger verzamelen en dan gaan vechten tegen de Midianieten, opdat ze zo snel mogelijk van de Midianieten af zullen zijn. Het volk dacht inderdaad dat de Midianieten de grote bedreiging vormden. Maar er was een grotere bedreiging. Daar was een bedreiging heel dichtbij. De bedreiging van de afgoden. Die afgoden waren er zelfs in de plaats waar Gideon woonde, zelfs in het huis van zijn vader. Zijn vader was een soort burgemeester van het dorp en hij liet het allemaal toe. Hoe is het volk in deze ellendige omstandigheden gekomen? Het volk is in deze ellendige omstandigheden gekomen vanwege de afgodendienst. Het verlaten van de Heere en het nalopen van de afgoden. Gemeente, zo komt het kwaad niet van buiten, maar van binnen. Heel vaak denken wij dat ook, het komt van buiten, maar we beseffen dan niet, het komt van binnen. En daarom hebben wij op onze hoede te zijn. De Heere kan het niet verdragen wanneer wij ons hart aan een ander geven dan aan hem. Dat kunnen jullie jonge mensen je toch wel voorstellen, als je verkering hebt. Dan kun je het als meisje toch niet verdragen dat je vriend al te veel aandacht heeft voor een ander meisje. Of als je getrouwd bent met elkaar. Dan kun je het niet verdragen als vrouw dat je man al te veel aandacht heeft voor een andere vrouw. Dan word je jaloers. Terecht. Heel terecht. Gemeente, zo kan de Heere het niet verdragen dat wij ons hart aan een ander geven en niet aan hem. Hij wil zijn eer niet met een ander delen. De les die wij krijgen vanmorgen, dat is een les die altijd weer geleerd moet worden. En dat is het eerste van de 10 geboden. We hebben er net naar geluisterd. En dat is: u zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Altijd is dat weer de dreiging in welke tijd je ook leeft en op welke plaats je ook woont. Het volk loopt goden na. Welke goden? Ze worden genoemd in hoofdstuk 2, vers 13. Wanneer je terugbladert, dan zie je dat ze genoemd worden Baal en Astarte. Het zou de bedoeling zijn geweest, toen het volk uit Egypte kwam en door de woestijn de reis had gemaakt en uiteindelijk in het beloofde land kwam, dat zij de afgoden weg zouden doen. Weg met de goden. Maar wat deden ze? Ze kwamen in het beloofde land en zij pasten zich aan de gewoonten van het land. En zij hielden ook wel vast aan God, tuurlijk. Die had hen notabene bevrijd. Maar ze gingen dat combineren met Baal en Astarte. En vandaar de afgodendienst in Israël. Gemeente, en ook wij moeten horen dat dat met ons te maken heeft. Ons hart is een fabriek wat altijd afgoden aan het maken is. Paulus schrijft later aan de gemeente van Rome. Dat is het diepste wezen van het heidendom. En dat zit ook heel diep in ons. Dat wij het schepsel verheerlijken boven de schepper die in der eeuwigheid te prijzen is. Dus dat wij de schepping belangrijker vinden dan de schepper zelf. Baal betekent zoveel als heer of bezitter, de heer van het land. Hij zorgt voor alles wat groeit op het land. Hij is degene die verantwoordelijkheid draagt voor de vruchtbaarheid. Hij laat de zon schijnen, hij laat het regenen. Er was er niet één Baal, maar er waren heel veel Baals. Elke plaats had zijn eigen Baal. En zo was Baal een veranderlijke god. Een god die meebewoog. Een god die dan weer deze vorm aannam en dan weer die vorm aannam. Een god waar je alle kanten mee op kunt. En Astarte is de vrouwelijke god, een godin. Baal is meer de natuurkracht die verwekt en Astarte is meer de ontvangende natuurkracht. Zij is ook de godin van de vruchtbaarheid, vaak afgebeeld als een naakte vrouw, te maken met liefde en ook de seksualiteit is aan haar gewijd. Altijd steekt die afgodendienst weer de kop op. Later in de tijd van Elia, denk maar even aan de strijd die hij aan moet gaan, hè, tegen die 400 Baalpriesters op de Karmel. En zo komt het altijd weer terug. Gemeente, we staan stil bij deze geschiedenis, maar gaan het wel toepassen op ons eigen leven. Wij kennen geen Baal, geen Astarte, maar de afgoderij is actueel. Ik denk wat de catechismus zegt in zondag 34, wat is afgoderij? En dan komt het heel dichtbij, afgoderij is in de plaats van de enige ware God die zich in zijn woord geopenbaard heeft, of naast hem iets anders verzinnen of hebben waarop de mens zijn vertrouwen zet. En ja, gemeente, dan is ons hart een werkplaats, een fabriek waar afgoden worden geproduceerd. Wat is een afgod? Een afgod, dat is iets wat je zelf bedenkt. Maar de duivel komt daarbij en wat jij bedenkt, wat voor jou een gedachte is, dat maakt de duivel dan tot een werkelijkheid. Het is niets, maar de duivel zorgt ervoor dat het voor jou een werkelijkheid is. Een afgod is in feite niets. Hé, jongens en meisjes, als je even denkt aan wat is nou een afgrond, hè, dat begint ook met af. Wat is een afgrond? Dat weet je wel, dat is een ravijn, hè, daar kun je invallen. Zeker als je op vakantie bent in de bergen. Een afgrond, dat is geen grond. Dat is een diepte. Wat is nou een afgod? Nou, een afgod is geen god. Dat is niets. Helemaal niets. We stellen ons er heel wat bij voor en de duivel die komt erbij. En gemeente, wat is dat, een afgod? We gaan het met elkaar niet hebben over andere godsdiensten. Kan natuurlijk ook wel, hè. Als je het hebt over bijvoorbeeld islam, hoeveel maken niet een god van Allah? Nee, daar gaan we het niet over hebben, want dan blijft het allemaal buiten ons. We gaan het hebben over onszelf vanmorgen. Gemeente, wij willen zo graag een god die doet wat wij willen. Hij moet mij helpen om mijn doel te bereiken. Geloven, ja, dat wil ik wel. Ik wil ook al naar de kerk. Maar ik wil geloven op mijn eigen manier. Ik wil heel graag dat God ervoor zorgt dat ik geen problemen in mijn leven heb. Ik wil graag dat God ervoor zorgt dat het mij voor de wind gaat, dat ik voorspoed heb en dat ik welvaart heb. Ik wil graag een God die ervoor zorgt dat als ik ziek ben, dat ik weer beter word. Wij hebben tenslotte vandaag aan de dag dokters en ziekenhuizen. Ik verwacht van God dat hij ervoor zorgt dat ik heel lang fit en gezond en vitaal mag blijven. Zo'n God wil ik hebben. Een God waarbij ik gewoon mezelf kan zijn. Een God die ik dien op mijn eigen manier. En als je dan even bedenkt dat de afgoderij heel vaak ook gepaard ging met seksuele losbandigheid, zeg maar. Gemeente, en zo leeft dat nou ook bij ons, van doen wat je eigen hart je ingeeft. Dat zal God toch wel niet erg vinden wanneer ik mij een keer laat gaan. Gemeente, dat is een God die wij zelf maken. En als je zo'n God preekt, dan is dat aantrekkelijk. Maar als je een God preekt die vraagt van ons, bekeert u tot mij, er moet in jouw leven wat veranderen. Zo'n God willen wij liever niet. Snap je, gemeente, het komt heel dichtbij. Ook bij ons. En zeker als je erover nadenkt wat de Heer Jezus een keer gezegd heeft. Hij heeft dat gezegd in Lucas 14, vers 26. Wat zegt de Heer Jezus daar? Als iemand tot mij komt en niet haat, en dan moet je het heel goed begrijpen, het woordje haten in het Nieuwe Testament, dat betekent niet haten zoals wij dat woordje haten gebruiken, maar op de tweede plaats stellen. Hè, wanneer je niet op de tweede plaats stelt je eigen vader en moeder. Nou, wanneer je een vader en moeder hebt die heel goed voor je zorgen, dan zijn ze heel belangrijk voor je. Je kunt ze niet missen. En vrouw? Gemeente, wanneer je met elkaar getrouwd bent, hè, dan zou je altijd bij elkaar willen blijven en altijd bij elkaar willen zijn. Het goed met elkaar hebben. Maar de Heer Jezus zegt, als je die niet op de tweede plaats stelt, en ook niet je kinderen, en je broers en je zussen, en zelfs je eigen leven, die kan mijn discipel niet zijn. Nou, het gaat. En dat wij God aan de kant schuiven, nee, dat doen wij niet. Maar wij proberen God wel te combineren met de God die wij zelf maken. He, op zondag in de kerk. En op maandag stel je je vertrouwen weer op de berichten die te maken hebben met de economie. En dat je me afvraagt, hoe moet het allemaal? Gelukkig zijn daar de verzekeringsmaatschappijen. Gelukkig zijn daar de pensioenfondsen. En je zit midden in het nadenken over allerlei zakelijke en financiële aangelegenheden. Stel je nou je vertrouwen op God, op God alleen, of op wat in de Bijbel genoemd wordt de mammon. Gemeente, we zeggen het tegen elkaar, laat God de belangrijkste zijn in je leven. Laat God de belangrijkste zijn in je leven. Gemeente, wat is nou een afgod? Tim Keller heeft daar een boek over geschreven, Namaakgoden. Misschien ken je dat boek wel. Nou, dat beschrijft hij op een hele mooie manier. Wat is een afgod? Hij zegt, als je zou zeggen, als dit er niet meer is, als dat er niet meer is, dan is mijn leven zinloos geworden. Dan heeft het geen zin meer om te leven. Nou, heb je dan niet van dat punt een afgod gemaakt? Gemeente, afgoden zijn er velerlei. En die afgoden die eisen heel veel van ons. Ze laten je altijd werken. Net zoals in de fabriek waar mijn vader vroeger werkte, maar het is vandaag er niet anders op geworden. Continu dienst. Elke dag, dag en nacht. Altijd in bedrijf. De goden vragen veel van je, eisen veel van je. En de goden brengen je in de slavernij. Zij zorgen ervoor dat er geen vrijheid meer is in jouw leven. Gemeente, en als we die kant op gaan, dan gaan wij ons ongeluk tegemoet. Er hangt echt heel veel vanaf. Alles hangt er vanaf. Je zaligheid heeft ermee te maken. Denk maar aan de Psalm, Psalm 73. Hè, wie ver van u de weelde zoekt, vergaat er lang en wordt vervloekt. Maar de andere kant is ook waar. Dat zegt degene die in hem gelooft. Het is mij goed om nabij God te zijn, want van God krijg ik het echte geluk en hij geeft mij de echte blijdschap. Gemeente, vertrouw op de Heere alleen. Laat de Heere bovenaan staan in je leven. Boven alles. Boven je ouders, boven je kinderen, boven je man, boven je vrouw, boven je eigen leven. Laat God alles voor je zijn. Het is dus of de een of de ander, gemeente. Het is niet hinken op twee gedachten. Het is of God of de afgoden. Nou, Gideon wordt geroepen door de Heere om het altaar van Baal af te breken. En hij moet een altaar opbouwen voor de Heere. Waar begint hij? Niet ver weg. In het huis van zijn vader. Joas was te slap. Joas durfde niemand tegen te spreken. Joas durfde niet een eenling te zijn die tegen de massa inging. En zo heeft hij dat altaar daar toegelaten en misschien heeft hij het zelf wel gebouwd. Erbij stond ook nog een paal, een heilige paal, een boomstam. En daar wordt de godin Ashera mee bedoeld, de brengster van het geluk. Hoe hardnekkig is de zonde, gemeente? Heeft het volk 7 jaar onder de druk geleefd van de Midianieten? Heeft de Heere notabene een profeet gestuurd, dat gebeurde vooraf ook nog, een profeet gestuurd om het volk op te roepen tot bekering? Niets van geleerd. Altijd weer het oude liedje, gemeente, dat wij willen doorgaan met het leven zoals wij zelf leiden. Wat is nou het grootste probleem? Waar ligt nu het grootste gevaar? Buiten ons? Kunnen we het met elkaar hebben over de zorgen in onze samenleving? Hè? De verdeeldheid die er is. En we denken misschien straks aan het einde van dit jaar, wanneer er weer nieuwe verkiezingen gehouden worden en er komen weer andere politici. Dan worden de problemen ineens aangepakt en opgelost. Hè? We kunnen met elkaar nadenken over de samenleving. We kunnen met elkaar nadenken over de wereld. Maar laten we eens beginnen heel dicht bij huis. Moet denken aan een boekje wat ooit geschreven is, lang geleden, door Andries Knevel, die voor de televisie heeft gewerkt. En dat boekje, dat ging over het gebruik van toen de tijd de televisie. En hij noemde dat boekje De Wereld in Huis. Hij wist precies waar hij het over had, omdat hij daar zijn werk had. Nou, we weten, gemeente, ja, het heeft eigenlijk geen zin om daarover te spreken, want wij hebben tegenwoordig internet en wij kunnen op elk moment van de dag, wanneer wij maar willen, een film naar ons toe halen om dat te gaan bekijken. De gevaren zijn wat dat betreft alleen nog maar groter geworden vergeleken met 30 jaar of 40 jaar geleden. Hoe staan wij erin? Hoe gaan wij ermee om? We kunnen misschien wel zeggen, ik durf wel naar die film te kijken. En als er een verkeerde scène is, dan kijk ik gewoon de andere kant op. Maar zijn wij zo radicaal dat we zeggen, daar kijk ik niet naar? Zijn wij kritisch? En gemeente, gaan ervan uit dat, stel je nou voor dat je zegt, nee hoor, ik gebruik alleen maar internet voor hele goede dingen en ik zoek het kwaad niet op. Prima, dat geloof ik meteen. Maar hoeveel tijd heb je daarvoor nodig? Er zijn onderzoeken gedaan over hoeveel uur per dag, hoeveel uur per week wij bezig zijn met internet. Hoe wij bezig zijn met, ja, met onze smartphone. Heel veel uren achter elkaar. En hoeveel tijd heb je om uit de Bijbel te lezen en om te bidden? Dan zeg je misschien na 5 of 10 minuten zo, dat is wel weer mooi geweest. Gemeente, waar gaat je hart naar uit? Heeft God de eerste plaats in je leven? Zelfs voor Gideon is het moeilijk om hier wat aan te doen. Hij is traag en hij blijft traag. En de Heere moet hem echt tot de orde roepen. Hij geeft hem de opdracht, anders had hij het misschien wel niet eens gedaan, om dat altaar van Baal af te breken. Baal moet van zijn troon af. Het altaar moet worden gebroken. En ook de paal die erbij staat moet worden omgehakt. En er moet een nieuw altaar gebouwd worden voor God. Op het hoogste punt van Ofra, op een zichtbare plaats, zodat iedereen het kan zien. Gideon moet dat doen. Hij is geen eens priester. Zou een priester dat niet moeten doen? Zo heeft de Heer dat toch geordend? Ja, dat wel, maar de tijd, het tijdsbeeld is heel abnormaal. De nood is zo groot dat de Heer afwijkt van de gebruikelijke gang van zaken. Hij moet een altaar bouwen, hij moet daarbij een stier meenemen. De tweede stier, zo staat erbij, van 7 jaar. Misschien is dat juist ook wel die heenwijzing naar die 7 jaar van de Midianieten. Een stier van 7 jaar. En hij moet die stier offeren als een brandoffer. Is dat niet nodig, dat de zonde wordt verzoend? En is het niet nodig dat er een nieuwe toewijding komt aan God? Gemeente, als wij zo naar deze dingen horen, ja, we kunnen het met elkaar hebben over de vader van Gideon, en we kunnen het met elkaar hebben over het volk in die tijd, en zeggen, oh, wat slecht allemaal. Maar beter is dat we naar onszelf kijken. En beklaagt het je aan, wie je bent, wat jij ervan gemaakt hebt in je leven. We mogen elkaar de weg wijzen naar de Heere Jezus. Ja, gemeente, we mogen in de weg van schuldbelijdenis bij hem terugkomen. He, Johannes schrijft dat in zijn brief, als wij onze zonden belijden. Hij is getrouw en rechtvaardig om ons de zonden te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid. En dat offer wat Gideon brengt, dat wijst uiteindelijk op het offer dat de Heer Jezus brengt in de volheid van de tijd. Om de straf te dragen die wij hebben verdiend. En hij was helemaal toegewijd aan God. Er was bij hem geen zonde. Hij zei het, wie van jullie overtuigt mij van zonde? En hij offerde zichzelf op. Een lieflijke reuk voor God. God die zei van zijn zoon, deze is mijn zoon, mijn geliefde, in wie ik mijn welbehagen heb. Gemeente, dat is het. Voor ons vandaag. Dat mogen wij tegen elkaar zeggen. Zie de Heer Jezus, zie het Lam van God, dat de zonde van de wereld wegneemt. En als wij tot hem gaan, dan mogen wij er ons over verwonderen. Dat hij ons niet verstoot, maar dat hij ons ontvangt. Zo doet Gideon wat hij moet doen. Geassisteerd door 10 mannen. Zijn dat al 10 mannen die door hem zijn ingewonnen? Het staat er niet zoveel bij. Misschien wel. In ieder geval gemeen, hij doet het niet alleen. Wat mooi, hè, dat je in de strijd tegen de afgoden elkaar kunt helpen. Hè? Ook voor jullie jonge mensen, dat kun je niet in je eentje. Doe dat met elkaar als vrienden. Zoek de vriendschap om met elkaar de Heere te zoeken en om te strijden tegen alles wat van de Heere afhoudt. Dus 1 ding, Gideon doet het 's nachts. Waarom niet overdag? Je zou kunnen denken, positief, dat doet hij niet overdag, want dan gaan de mensen hem misschien wel hinderen in zijn werk. Maar het is misschien beter om te zeggen, het is nog een zwakte bij Gideon dat hij zich misschien wel schaamt of dat hij bang is. Wat zullen de mensen wel niet zeggen? Wat zullen de mensen er wel niet van vinden? Hij doet het 's nachts, maar het blijft niet verborgen. De volgende dag, als de mensen Baal willen offeren, dan ontdekken ze dat het altaar gebroken is en dat de paal verdwenen is. En al heel snel wordt duidelijk, want Gideon heeft er blijkbaar toch van tevoren over gesproken hoe hij tegenover Baal stond. Meteen al wordt het duidelijk, Gideon heeft het gedaan. Gideon moet sterven. Er is altijd, gemeente, wanneer we aan de kant van God staan, dan komt er altijd haat, ergernis. Zo was het bij de Heer Jezus, zo zal het ook zijn bij ons. Hè. Ze hebben mij vervolgd, zij zullen ook u vervolgen. Maar de Heer die zorgt voor degenen die van hem zijn. Er valt nog geen haar van je hoofd zonder dat hij het weet, zonder dat hij het wil. Hij beschermt Gideon door middel van de vader van Gideon, die het nu voor zijn zoon opneemt. Gaat er bij zijn vader ook al wat veranderen? Waarschijnlijk wel. Nou, wel heel mooi gemeente. Heel normaal gesproken moet je als vader en moeder je kinderen voorgaan. Doe dat maar. Als je vader en moeder mag zijn, dat je je kinderen bij de Heer Jezus brengt. En dat je tegen je kinderen zegt dat het heel goed is om de Heer Jezus te volgen. Maar het kan ook zijn dat je vader en moeder jou dat niet geleerd hebben. En dat je misschien op een andere manier bij het geloof en bij de kerk gekomen bent. En dat jij gebruikt wordt om een voorbeeld te zijn voor je ouders, precies andersom. Nou, zo is dat ook bij Gideon. En Gideon die toont zijn vader wie God is. En Joas ontdekt ook de leegheid van de afgodendienst. Er verandert bij hem het een en het ander. En dan zegt hij, als Baal een levende God zou zijn geweest, dan zou hij zelf Gideon wel hebben tegengehouden. En dan geeft hij zijn zoon een naam. Gideon gaat vanaf dat moment heten Jerubbaal. En wat betekent Jerubbaal? Jerubbaal, dat betekent zoveel als laat hem twisten. Laat Baal twisten. Laat Baal het voor zichzelf opnemen. Wij hoeven hem niet een handje te helpen. En zo toont hij door het geven van deze naam de machteloosheid van Baal. Gemeente, de afgoden kunnen niets doen. Waar jij je vertrouwen op stelt naast God of in de plaats van God, het kan je uiteindelijk niet helpen. Je kunt je vertrouwen stellen op geld of op voorspoed of op wat dan ook maar. Maar de afgoden laten je in de steek als je ellende krijgt, als je ziek wordt en als je sterven moet. Waar zijn dan de goden? Ze laten je in de steek. Want ze hebben ogen, maar ze kunnen er niet eens mee kijken. Ze hebben oren, maar ze kunnen niet eens horen. Ze hebben handen, maar ze kunnen er niets mee doen. Maar God is de levende God. De God van Israël, de Vader van Israël, je levende God. Hij heeft ogen en hij ziet jou. Hij heeft oren en hij hoort jou. Hij doet daar wat mee. Gemeente, wat zijn wij rijk met ons, wat gelukkig met onze God. Want als wij ziek worden, dan is hij er. Als wij moeten sterven, dan is hij er. Baal is machteloos. Laat hem twisten, Jerubbaal. De machteloosheid van Baal. En zo, gemeente, worden wij opgeroepen om te breken en om te bouwen. Breken wat verkeerd is en bouwen wat goed is. De strijd aangaan tegen alles wat van God afhoudt, tegen de afgoden, de namaakgoden, en doen wat de Heer van ons vraagt. Precies zoals staat in Romeinen 12, vers 1 en 2. Daarom hebben we dat met elkaar ook gelezen. Hè? Ik roep je ertoe op om door de ontfermingen van God, om je lichamen aan God te wijden tot een levend offer, heilig en voor God welbehagelijk. Dat is uw redelijke godsdienst en wordt aan de wereld niet gelijkvormig. Breken wat van God afhoudt en bouwen wat tot zijn eer is. En gemeente, dan is de radicaliteit geboden. Niet alle twee, God en de goden. De goden moeten weg. En daarom moet die paal worden omgehakt en moet worden in brand gestoken. Er mag ook niets en er mag ook niets van overblijven. Strijd u zo, gemeente, en strijd jij zo de goede strijd van het geloof. Hè, dat je de oude mens doodt en ja, dat je de nieuwe mens mag laten opstaan. Hè, want dat is het werk van God. Hij laat je sterven aan jezelf en hij laat je opstaan tot een nieuw leven. Kijk, en dan gaat alles in ons leven anders worden. Wanneer wij van zijn genade mogen leven, vergeving van zonde ontvangen, dan gaat ons leven veranderen. Dan mogen we zeggen, wij zijn zijn maaksel, geschapen in Christus Jezus om goede werken te doen. Dan wordt ons hart een fabriek wat goede dingen gaat produceren. Niet meer de verkeerde dingen, niet meer de afgoden, maar de goede dingen. Zo zorgt de Heilige Geest daarvoor in je leven. De Heilige Geest die sterker is dan al het kwaad. De Heilige Geest die jou losmaakt van alles wat bindt. Die jou losmaakt van slavernij. En die jou in de echte vrijheid doet leven. En dat is niet een negatief leven. Van dit niet doen en dat niet doen. Maar ook al hoort dat er wel bij. Het is vooral een positief leven. Leven voor God. Niet één kamertje. Maar heel ons hart, heel ons leven uiteindelijk voor God. Gemeente, is dat saai? Nee, dat is niet saai. Dat is je hoogste geluk. Daar word je blij van, daar word je gelukkig van. En je staat, ik zei het al, in de strijd. Het is een strijd, zolang je hier op aarde bent. En het kan wel eens het gevoel geven, hè, dat je denkt van, ik ben niet zoals ik zou moeten zijn. Ik baal van mezelf. He, weer is het vandaag niet gegaan zoals ik het graag zou willen. Maar dan hoef je je niet neer te laten drukken. Nee, gemeente, dan mogen wij zien op de Heer Jezus. Hij is de overste leidsman en de voleinder van het geloof. Hij is in jouw leven begonnen. Hij zal het ook voleindigen. En dan mogen we zeggen, het is niet door mij gefabriceerd, het is niet uit mijn hart gekomen, maar het komt bij hem vandaan. De Vader, de Zoon, de Heilige Geest, hij doet het, hij heeft het gedaan en hij zal het doen. Uit hem en door hem en tot hem zijn alle dingen. Amen. We gaan met elkaar zingen in Anderlop de preek uit Psalm 73, daarvan het 14e vers. Wie ver van u de weelde zoekt, maar dan zeggen we ook, het is mijn goed, mijn zalig lot, nabij te wezen bij mijn God. Hij is de allerbelangrijkste in mijn leven. Psalm 73, daarvan het 14e vers. Gemeente, laten wij de Heer danken en ook bidden. Heere, wij danken u voor uw woord. En wij bidden van u dat u voor ons de enige bent, de belangrijkste bent. We zijn dankbaar dat we elkaar mogen hebben, ook in het gezin, in het huwelijk, in de familie, in de gemeente, in vriendschappen, maar wilt u de belangrijkste voor ons zijn en dat al het andere op de tweede plaats staat. Heren, wij belijden u dat wij altijd maar bezig zijn om afgoden te maken zit zo diep in ons hart. Maar u bent het die ons opgeroepen hebt om daarmee te breken. Om de altaren die wij maken af te breken. En om een altaar te bouwen voor de Here, zodat iedereen het kan zien. Here, dat wij dat doen. Niet alleen maar horen, maar dat we het ook doen wat we horen. Dat ouderen dat doen, dat jongeren dat doen en dat ook kinderen dat doen. Here, wilt u zo voor deze gemeente zorgen? Wilt u zorgen voor de kerkraad, predikant, pastoraal medewerker en allen die een taak in de gemeente hebben? Wilt u geven dat ook in de gemeente met elkaar uw naam mag worden beleden? En dat van u groot mag worden gesproken? Een heleboel andere dingen komen dan in een ander licht te staan. Gideon, je had 10 mannen nodig. Heren, wij hebben ook elkaar zo nodig om in de strijd van het geloof het vol te kunnen houden. Wij bidden van u, Heren, ga zo mee. En houd ons vast in uw genade, de genade van de Heere Jezus. Want hij heeft dat eerste gebod vervuld, volbracht. Heren, wij kunnen dat niet in alle volkomenheid, maar wij mogen delen in alles wat hij heeft gedaan. En dat wij dan een nieuwe schepping zijn. Geschapen in Christus Jezus om goede werken te doen. Om u lief te hebben boven alles en ook onze naasten als onszelf. Heere, leer dat aan de gemeente, leer dat aan uw kerk, de kerken die er zijn. Gedenk uw werk in deze wereld. Denk aan uw volk Israël, het Joodse volk, ook waar op dit moment zoveel spanningen zijn en verdeeldheid is. Heere, bewaar uw volk en dat uw volk boven alles mag erkennen dat Jezus de Christus is. En wilt u geven, Heere, dat ook de volkeren van de aarde dat mogen inzien en uw naam, de naam van u, de God van Israël, mogen belijden. Laat zo uw koninkrijk komen. En wilt u op deze wereld zijn waar zoveel moeite en zorg is, waar rampen plaatsvinden, waar oorlogen zijn, waar het leven van een mens niet telt, waar het gaat om macht en om roem en om eer. Heere, maak toch een eind aan onrecht, aan geweld, aan oorlog en terreur. En wilt u uw vrede laten neerdalen op deze aarde? En we weten dat dat volkomen zal zijn als u, Heere Jezus, komt op de wolken van de hemel. Heer, u kent ook de zorgen en de noden in het klein. Maar ook al is het in het klein, hoe groot kan het zijn voor ons gevoel? Wilt u zich ontfermen over de zieken in de gemeente? Wij danken u dat mevrouw Van den Hatert afgelopen donderdag een plaats kreeg in het zorgcentrum Elim. Wilt u bij haar zijn in haar leven? Heer, wij denken aan de heer Hermsen, die voor revalidatie in Vrijthof verblijft, in Tiel. Wilt u met hem zijn? Heer, dank u wel dat hij ziende ogen mag opknappen. En wilt u verder kracht geven, kracht die hij nodig heeft? Heer, wij bidden voor de heer Welvaart, die afgelopen week geopereerd is, die nu thuis aan het herstellen is, wilt u uw zegen daaraan geven. En mevrouw Lansing, die ziek is, thuis, en als het zo lijkt dat het herstel maar niet komt, Heere, wilt u het geven en wilt u nabij zijn. Heere, wilt u zo de zieken gedenken, die we met name noemen, maar ook degene die we niet met name noemen. U weet alle noden naar ziel en lichaam. Heere, u weet alle dingen. U weet ook van verdriet, u weet ook van rouw, u weet ook van eenzaamheid, u weet ook van teleurstellingen, u weet van de wonden en van pijn. Heere, wilt u zich over de gemeente en ook over een ieder van ons persoonlijk ontfermen. Zo dragen wij elkaar aan u op, ook voor het verdere van deze dag. Geef verlangen om voor een tweede keer in uw huis te zijn en wilt u aanwezig zijn, heren, bij gemeenteleden die op vakantie zijn gegaan, die er niet zijn, die op een andere plaats zijn. Wees ze nabij. En ook weer bij andere gemeenteleden die misschien nog op vakantie hopen te gaan, wilt u ons allen bewaren op onze wegen. En ook aan hen denken voor wie de vakantietijd wellicht heel moeilijk is, die het lastig vinden. Heren, gedenk ons allen tezamen. Zo mogen wij u danken voor alles wat we ontvangen hebben in deze dienst. En mogen u bidden, Heere, ga met ons mee. En wilt u voor ons zorgen? Wilt u het waar doen zijn wat u zelf hebt gezegd en u bent toch de levende God. Met u zijn wij zo goed af, met u zijn we zo rijk, met u zijn we zo gelukkig. Want u hebt gezegd, hoe het in je leven ook is, niets, niemand zal jou scheiden van mijn liefde. Heere, wilt u ons dan horen? Wanneer wij u danken en ook wanneer wij u bidden. En dat in de naam van de Heer Jezus, uw Zoon, uit genade. Amen. Gemeente, we gaan met elkaar nog zingen uit Weerklank, lied 400, daarvan vers 2 en 3. Het is min of meer de berijming van datgene wat staat in de Heidelbergs catechismus. En dat heeft precies te maken ook met de inhoud van de preek. Hij eist dat ik slechts hem vertrouw, in alle dingen op hem bouw. En 3, zijn woord heeft hem geopenbaard, zijn liefde is al mijn liefde waard. Uit Weerklank, lied 400, 2 en 3. Maar eerst nog een mededeling dat gecollecteerd wordt voor de slotzang. Er komt een QR-code in beeld en die kunt u gebruiken voor de collecte. Degenen die aanwezig zijn in deze dienst kunnen bij de uitgang na de dienst hun bijdrage ook in de collectezak deponeren en ook in de collectebussen. Van harte dus bij jou aanbevolen. We zingen lied 400 uit Weerklank, vers 2 en ook vers 3. Gemeente, ga nu heen in vrede, verheft uw hart tot God en ontvangt de zegen van de Heere voor uzelf en ook voor allen die bij u behoren. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u.